Het woordenseren dat ik u bedienen mag, kunt u vinden in 2 Kronieken 20, daarvan vers 18 tot en met 21 en 26. 2 Kronieken 20, vers 18 tot en met 21. Toen neigde ze Jozef wat met het aangezicht ter aarde, en gans Juda en de inwoners van Jeruzalem vielen neder voor het aangezicht des Heren, aanbiddende de Heren. En de levieten uit de kinderen der Kahatieten en uit de kinderen der Korachieten stonden op om de Heren, de God Israëls, met luide stem ten hoogste te prijzen. En ze maakten zich des morgens vroeg op en togen uit naar de woestijn van Tekoa. En als ze uittogen, stond Jozefat en zeide: Hoort mij, o Juda, en gij inwoners van Jeruzalem. Gelooft in de Heere uw God, zo zult gij bevestigd worden. Gelooft aan zijn profeten, en gij zult voorspoedig zijn. Hij nu beraadslaagde zich met het volk en stelde de Heere zangers die de heilige majesteit prijzen zouden voor de toegeruste uitgaande en zeggende: Loof de Heere, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Vers 26. En op de vierde dag vergaderden zij zich in het dal van Beraga, want daar loofden zij de Heere. Daarom noemde zij de naam van diezelfde plaats, het dal van Beraga, tot op deze dag. Na het amen van de preek zingen wij Psalm 52, vers 7. Geliefde gemeente, danken en bidden horen nauw bijeen. Ze vormen in de Bijbel een eenheid. Dat is met veel voorbeelden aan te tonen. En wij kennen allemaal Psalm 116. Je weet wel, jongens en meisjes, dat is die psalm die in de berijming begint met die bekende woorden: God heb ik lief. En nu, daar in die 116e psalm klinkt een gebed indoor. Ik riep de naam des Heren aan, zeggende: Och Heren, bevrijd mijn ziel. Maar in diezelfde psalm lezen wij ook: Ik zal u offeren, een offerande van dankzegging, en de naam des Heren aanroepen. Een tweede voorbeeld, het gebed van Salomo bij de inwijding van de tempel. Dat begint hooggestemd: Geloofd zij de Heren, de God van Israël. Maar er klinken vooral tal van beden in door. Bijvoorbeeld dat bekende en ook dikwijls aangehaalde woord: dat uw ogen open zijn nacht en dag over dit huis. En ook: hoor dan naar de smeking van uw knecht en van uw volk Israël, die in deze plaats zullen bidden. En gij, hoor in de plaats uw woning in de hemel. Ja, hoor en vergeef. In het Nieuwe Testament lezen wij in Filippenzen 4 de vermaning: Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. Hoort u wel, het bidden en smeken is niet zonder dankzegging. En zo zou er wel meer te noemen zijn. Diezelfde nauwe verbondenheid tussen bidden en danken treffen wij aan in 2 Kronieken 20. Vanmorgen sloegen wij dit hoofdstuk reeds op en luisterden we naar Jozefats gebed om hulp. Vreemde volkeren bedreigen Juda, maar Jozefat roept vanuit de nood tot de Heere, die hulp kan schenken en heil kan zenden. Wat een ootmoedig, wat een krachtig en wat een vrijmoedig gebed. Een gebed ook vol geloofsvertrouwen, zo hoorden we. Onze ogen zijn op u. Maar ook hier is meer aan de orde. Niet alleen een bidden, maar ook een danken. Ook in deze geschiedenis wordt gedankt en geprezen, zelfs nog voordat de strijd begint. En ook na de overwinning op de vijanden. En wij willen daar in deze dienst meer over horen. De hoofdgedachte van de preek luidt: dankzegging rondom de strijd tegen de vijanden. En we horen twee dingen. Ten eerste dankzegging voor de strijd. En ten tweede dankzegging na de overwinning. Dus dankzegging rondom de strijd tegen de vijanden. Dankzegging voor de strijd en dankzegging na de overwinning. Dankzegging voor de strijd. Koning Jozefat heeft zijn gebed met het volk en voor het volk tot de Heere opgezonden. En terwijl de gemeente van Juda nog bijeen was in de tempel van de Heere te Jeruzalem, heeft de Heere terstond antwoord op het gebed gegeven. Een eenvoudige leviet, een zekere Haziel, wordt door Gods geest aangegrepen en om van Gods wegen een goed bericht door te geven, een heugelijke tijding, een bron van hartverblijding. Hoor maar, merkt op geheel Juda en gij inwoners van Jeruzalem en gij koning Jozefat, al zo zegt de Heere tot u lieden, vreest gij lieden niet, er wordt niet ontzet vanwege die grote menigte, want de strijd is niet uwe, maar Gods. Trek morgen tot hen af, ziet zij komen op met de opgang van Zis, en gij zult hen vinden in het einde van het dal, voor aan de woestijn van Jeruel. Gij zult in deze strijd niet te strijden hebben. Stelt uzelf, staat en ziet het heil des Heren met u, o Juda en Jeruzalem. Vrees niet en ontzet u niet, gaat morgen uit hun tegen, want de Heere zal met u wezen. Dat is een boodschap die merkbaar inslaat. Jozefat en de hele gemeente kunnen het wonder niet op. Het wonder dat God uitkomst zal geven, omdat het ten diepste om zijn naam en om zijn zaak gaat. Het is een tijding om van te duizelen. Beter gezegd, een tijding om amen op te zeggen. En om ervoor op je knieën te vallen. Er staat dat Jozefat zich met het aangezicht ter aarde neigt en dat geheel Juda en de inwoners van Jeruzalem neervallen voor het aangezicht des Heren om de Heren te aanbidden. Het bidden is overgegaan in aanbidding en lofprijzing. Ze zijn verrast door de belofte van overwinning en overweldigd door het feit dat God zo groot, zo goed is, zo overstelpend goed. Gemeente, vanmorgen hoorden wij dat Jozefat zich in zijn gebed verootmoedigde voor God. En nu? Nu de verhoring van dit gebed is toegezegd, is nu die verootmoediging weer voorbij? Is dat misschien een gepasseerd station bij Jozefat? O nee, juist als antwoord op Gods goedheid die uitkomt in deze verhoring, verootmoedigt de koning zich nog dieper. En de gemeente volgt hierin, al moeten wij verder in het midden laten bij hoeveel of weinigen dit harte werk geweest is. Maar bij de koning was het in ieder geval wel een zaak van het hart. En zou dat nou niet een heerlijk gezicht geweest zijn, gemeente? Een aanbiddend volk met een aanbiddende koning. En hoe stel ik de dingen in mijn gedachten even in deze tijd, als dat nou toch eens in ons land zou gebeuren? Een aanbiddend volk en een aanbiddende koning Willem-Alexander, premier Rutte daarbij en al die andere ministers, u daarbij, ik daarbij, en dat is toch zeker iets om naar te verlangen, al weten we dat dat menselijk gezien niet tot de mogelijkheden behoort. Maar het is toch iets wat wij in ons hart mogen begeren. En weten wij wel, geliefden, dat zulke verootmoediging als wij hier bij koning Jozefat zien, een zeker kenmerk is van het werk van God in onze ziel. Vrucht van de bearbeiding door de Heilige Geest. Dat is heel anders dan wanneer een mens louter beschouwende kennis heeft van Gods woord. Daar ga je de hoogte mee in. Daar word je wat mee in je eigen oog. En dat komt inderdaad in de praktijk wel voor. Dat mensen een bepaald inzicht hebben in de Bijbel. Dat ze een bepaalde kennis hebben van de belijdenisgeschriften. Dat ze weten wat allerlei godgeleerde mensen over tal van geloofszaken geschreven hebben. Op zichzelf natuurlijk positieve dingen. Maar dat komt helaas voor dat daarmee alles gezegd is. En met dit alles blijft het zo akelig kil in het hart. Dat komt voor. Misschien dat men stiekem weer meent heel wat te zijn. Maar kijk, als het nou een zaak is van persoonlijke doorleving, dan gaat de mens daarmee de laagte in. Dat is nou vrucht van Gods genadige ontferming. Mogen wij daar ook iets van weten, geliefde? Volwassenen, ook jonge mensen. Het wonder dat die hoge en heilige God zich wil bemoeien met zo nietig en onwaardig mensje als wij zijn. En dat hij ons wil redden uit de nood, dat roept toch zeker verwondering op. Dan gaan we nog dieper voor de Heere buigen dan toen wij vanuit de nood tot hem riepen. Dan worden we klein en ootmoedig voor hem. En uit de grond van ons hart belijden wij het. Ik zal mij buigen op uw eis en om uw gunst en waarheid saam, uw grote naam eerbiedig loven. Jozefat en het volk aanbidden de Heere. En de levieten staan zelfs op om de Heere, de God van Israël, met luide stem ten hoogste te prijzen. De vreugde moet eruit. De lofprijzing van God leeft in hun harten en nu mogen hun monden overvloeien van Gods eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Wat is intussen het opvallende bij Jozefat en bij het volk en bij de levieten met hun luide lofprijzingen? Dat de vrees bij hen verdwenen is, nog voordat de vijand daadwerkelijk verslagen is. Jozefat ziet nog niets en toch weet hij het. De Heere is aan de spits getreden en dergene die mij hulpen biedt. Ik zal gered uit zwaarigheden mijn lust aan mijn hateren zien. En in die wetenschap dankt hij nog voordat de belofte vervuld is. Hij gelooft en daarom looft hij. Jozefat wekt ook zijn volk daartoe op. Hoort mij, o Juda en gij inwoners van Jeruzalem, gelooft in de Heere uw God, zo zult gij bevestigd worden. Gelooft aan zijn profeten en gij zult voorspoedig zijn. Merkwaardig, hè? De grote zorg van Jozefat, die is nu niet voor strijdwagens en voor ruiters, maar voor zang en muziek. Daarover beraadslaagt hij met zijn volk. Zo laat hij een zangkoor voor het leger uitgaan, de muziek voorop. Het lijkt wel een feestelijke muziekuitvoering met al die vrolijke klanken daarbij. Of nog anders, hedendaagse grondroepen die ten strijde trekken, maar dan met het leger des heils voorop. En die zangers voor het leger, die moeten de Heere prijzen. Het staat in vers 21 zo mooi, zo gevoelvol getekend. Zij zouden de Heilige Majesteit prijzen. Nogmaals gezegd, voordat de strijd begint. Kan dat dan? Ziet hij nou eigenlijk niet iets blufferigs in? Is dit geen overmoed? Nee, geliefde, dit is geloofsmoed. Ook in de geschiedenis zijn zulke dingen wel gebeurd. Bijvoorbeeld bij de hugenoten in Frankrijk, die het zwaar te verduren hadden. Als je het woord van de Heere gehoord hebt met je hart, dan kun je zingen, nog midden in de nood. En wat zingen deze mannen dan? Het staat in vers 21. Loof de Heere, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Nou, dat zijn woorden die wij allemaal wel herkennen uit verschillende psalmen. En ze zijn vooral bekend als het telkens terugkerende refrein uit psalm 136. Daar staat het 26 keer nogal liefst. Indrukwekkend is het wat hier gebeurt. De biddag is een dankdag geworden. Een dag van uitbundige lofprijzing van Gods naam. En dan wil ik toch nog eens even wat dieper ingaan op die vraag of dit loven en prijzen niet voorbarig is. Laat het dan een zaak van geloof zijn. Een kwestie van amen zeggen op wat de Heere belooft. Je staat toch ook nog een keer met beide benen op de grond. En als je geen oogkleppen opzet, dan zie je toch zeker dat die vijand springlevend is en ongebroken in zijn macht. Dan is het al een wonder om te geloven dat de Heere aan zijn volk de overwinning zal geven. Maar akkoord, als de Heere het belooft, dan mag je dat inderdaad geloven. Maar nou staat er nog meer. Ze danken ervoor. Dat ze er al voor gaan danken, ja, dat lijkt ons toch eigenlijk wel heel ver gaan. Eigenlijk te ver. Doe dat nou niet een beetje onnatuurlijk en overgeestelijk aan. Kun je daar nou niet beter mee wachten totdat je iets in handen hebt? En eerst de nood maar wat voorbij laten gaan. Dat is een mooie vraag. En het is de moeite waard om daar toch eens wat aandacht aan te geven. En ik ga er graag op in. Laat ik er dan allereerst op wijzen dat het Oude Testament niet alleen de komst van de Messias in het vooruitzicht stelt, maar ook dat wij de lofzangen op zijn komst horen eer de belofte is vervuld. We treffen dat in een aantal psalmen ook aan, bijvoorbeeld psalm 40. En wie zou dit voorbarig durven noemen? Die schone lofzangen van Zacharias en Maria, die klinken weliswaar na het bezoek van de engel Gabriel, maar nog voor de geboorte van de Heere Jezus, en we zullen hen toch zeker geen voorbarigheid verwijten. Daar is meer te noemen. Het geloof is ook nu, na de komst van Christus, nog altijd betrokken op Gods belofte. In het bijzonder op de centrale belofte van het evangelie, dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En deze belofte, zo zeggen onze Dordtse leerregels, deze belofte moet aan alle verkondigd worden met bevel van bekering en geloof. Deze belofte is zelfs op onze naam gezet toen wij gedoopt werden in de naam van de drie enige God. Deze belofte vraagt om het antwoord van het geloof. Wat is een christen nodig te geloven? Alles wat ons in het evangelie beloofd wordt, zegt de catechismus. En let u er dan voor alles op, dat het heil van het evangelie wel geloofd mag worden, maar dat het nog niet aanschouwd, nog niet met de zintuigen waargenomen kan worden. Het heil in de Heer Jezus Christus, dat is er wel. Het geloof dat slaat zijn wortels uit, niet in een of ander schijnwereldje dat we zelf bedacht hebben, maar in voldongen feiten, in het volbrachte heilswerk van Christus. En toch is het zo dat alles wat de Heilige Geest aan zondaren wegschenkt, nog niet tastbaar en nog niet zichtbaar is. Wij krijgen het heil nog niet in handen, maar wij ontvangen het als woord der belofte in onze harten. Een christen leeft uit het geloof, niet uit aanschouwen. En dat geloof bouwt op de waarachtigheid van Gods beloftewoord. En al hebben wij het nu nog niet in handen, Het oefent intussen zoveel kracht uit in het leven van Gods kinderen, dat ze de werkelijkheid van het heil in de Heer Jezus Christus ervaren aan hun harten. En dat ze net als eenmaal Jozef had in het volk Juda, de Heere leren danken voor zijn grootheid en zijn goedheid. Het ware geloofsleven, geliefden, dat weet van bidden en van danken. Precies zoals wij het in dit hoofdstuk aantreffen. En wij zijn in onze reformatorische kerken wel eens kopschuw geworden voor danken en loven. En tot op zekere hoogte is dit ook nog wel te verklaren als een reactie op die mensen bij wie het hele geloofsleven uit vrij en blij klanken schijnt te bestaan en bij wie er nooit iets te merken valt van geestelijke worstelingen en van een roepen vanuit de diepte. Niettemin treffen wij in de Bijbel heel veel dankzeggingen en lofprijzingen aan en klinken er ook de aansporingen tot lof en dank. De Heere stelt het op hoge prijs dat zijn volk hem in alles zal danken en dat het zijn lof zal vertellen. En daarom zou ik willen zeggen, leg u er niet bij neer wanneer u moet ontdekken dat u hier nog zo schrobelijk tekort schiet, dat u zo onder de maat blijft. Rechtvaardig volk, verhef uw blijde klanken, verheugd in God, naar waarde nooit te danken, zingt vrolijk, roemt zijn deugden te alle tijd, gij die oprecht van hart en wandel zijt. Wat stel u nou eens voor, dat de christen moest wachten met dankzeggingen, lofprijzing, totdat hij zijn doel bereikt had. Dan zou er in dit leven nooit aan toekomen, want wat we nu nog zien, dat schijnt zo anders te zijn dan wat de Heere beloofd heeft. Laat ik dat eens met enkele voorbeelden verduidelijken. Wij staan meermalen bij geopende graven, ook van kinderen van God. En als we dan alleen maar naar beneden zien, dan is dat toch alleen maar ontmoedigend. Jawel, desondanks houden wij eraan vast, op grond van het getuigenis van de schrift, dat de doden die in de Heere sterven, van nu aan zalig zijn. Ja, meer nog, dat hun lichamen, gezaaid in verderfelijkheid, oneer en zwakheid, zullen worden opgewekt in onverderfelijkheid, heerlijkheid en kracht. Nog een contrast tussen wat we zien en wat de Heere beloofd heeft. Wij zien hoe met name in onze tijd antichristelijke geesten zich sterk maken en alles infiltreren in onze westerse wereld. En ook zien wij hoe langer hoe meer dat extreme groeperingen van de islam oproepen tot een jihad, een zogenaamde heilige oorlog, en hoe men daarbij zelfs voor de gruwelijkste daden niet terugdeinst. Dat is geen hoopvol beeld op de korte golf beschouwd. En toch houden wij eraan vast dat God zijn doel in het oog houdt en het zal verwerkelijken. Wij geloven immers, we hebben het zo even met de kerk der eeuwen beleden, wij geloven aan de wederkomst van Christus en aan de eindtriomf van het koninkrijk van God. Wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En dat beloofde heil, dat mag nu in de vaak bittere werkelijkheid van het heden reeds onze tongen losmaken om de Heere te loven en te prijzen. En ditzelfde kan worden opgemerkt wat betreft strijd en overwinning in het leven van de gelovigen. Wij hebben een geestelijke strijd te strijden. En dat is zeker geen bagatel. Meermalen zijn er in die strijd tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk helaas nederlagen. Een verdrietig feit dat niet te verontschuldigen valt. En toch zingen Gods kinderen, al is het soms door tranen heen. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Is dat voorbarig? O nee, want de Heere zegt tot zijn strijdend volk dat zij in Christus meer dan overwinnaars zijn en dat straks de volle zegen hun ten deel valt. En op dit beloftewoord dat gefundeerd is in Gods onveranderlijke trouw mag het geloof bouwen. Het brengt de gelovigen ertoe om nu reeds, midden in het strijdperk van dit leven, de Heere met dankzegging en lofprijzing te erkennen. Gods kerk mag van dat volle heil zo zeker zijn dat ze er de Heere nu al voor prijzen mag, zoals Petrus dat doet in zijn eerste zendbrief. Gelooft zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof, tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Let erop, wedergeboren om te hopen. De grote onthulling van wat de Heere geeft, staat nog uit. En tot zolang worden Gods kinderen bewaard voor de erfenis en de erfenis voor hen. Nu is het nog niet zover. Maar de werkelijkheid hiervan wordt in het geloof verstaan. En de Heere doet ons, wanneer we de levensband met Christus kennen en ook beoefenen mogen, hij doet ons nu reeds blij zingen van het heil voor ons bereid. En hij doet ons instemmen met die zangers die voor het leger van Jozefat uitgaan. Loof de Heere, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Wij mogen trouwens nog meer weten van die goede tierenheid, van die verbondstrouw van de Heere, dan de mannen bij Jozefats leger. Want die goede tierenheid, die is helemaal opengebloeid in de Heere Jezus Christus en in zijn middelaarswerk. En als wij nou van de Heere een kinderhart ontvangen hebben, dan worden wij het niet moe om alsmaar te herhalen dat Gods goede tierenheid eeuwig duurt. Ja, dan beleven wij daar, in onze beste ogenblikken zeg ik erbij, maar dan beleven we daar een diepe vreugde aan. Dat was onze eerste gedachte. Een dankzegging voor de strijd. En wij horen ten tweede een dankzegging na de overwinning. Zelden is een leger er zo op uitgetrokken als in die dagen. Denk het u maar eens even in, de voorhoede van het leger wordt gevormd door een ongewapend zangkoor dat Gods goede tierenheden bezingt. De geloofsblijdschap straalt van hen af, want ze weten dat ze op de toezegging van de Heere aankunnen. De situatie van dit leger herinnert enigszins aan de dagen van de belegering van Jericho, of aan de wondere overwinning van Gideon op de Midianieten. Ook nu strijdt de Heere voor zijn volk, voor Juda. Wat er precies gebeurt? Wel, het volk heft een vreugdegeroep en lofzang aan. De vijanden, die zo'n ernstige bedreiging voor het volk Juda vormden, staan tegen elkaar op, zo dat de een de ander ten verderve helpt. Ook hier zo'n bijzondere overwinning. Het leger van Juda heeft er niets aan hoeven te doen. Ja, één ding hebben ze wel gedaan. Jozefat en het volk, ze hebben hun ogen op de Heere gevestigd. Wij hoorden dat vanmorgen, maar dat is geen prestatie van hun kant geweest. Maar dat is een beoefening van het geloof geweest. De Heere neemt het op voor degenen die op hem vertrouwen. Toen en nu. Dat betekent tegelijk dat de Heere zich tegen zijn vijanden keert. Dat hij hen die zijn volk benauwen zal straffen. O, soms lijkt het anders. Soms lijkt het of de Heere het zuchten en het roepen van zijn volk niet hoort. Alsof hij zich voor hen toesluit. En toch hoort de Heere wel. Maar hij laat wel eens wachten om het geloof van zijn kinderen te beproeven. Om te zien of ze zich van harte voor hem verootmoedigen. En of ze het van hem verwachten zoals Jozef had. Onze ogen zijn op de Heer. Dit kan soms wat langer en soms wat korter duren. Maar als dan de Heer ziet hoe zijn kinderen het van hem verwachten en op zijn woord vertrouwen. Oh, dan wacht de Heer geen seconde te lang. Dan toont hij met de daad zijn hulp tot verlossing. En dan rekent hij met de vijand af. En dat doet de Heer telkens. Welke strijd we te strijden hebben. Maakt voor de Heere geen verschil. Ieder die het van hem verwacht, zal niet beschaamd worden. Op uw noodgeschrei doet hij grote wonderen. En de volkomen verlossing van zijn volk, die zal er zijn bij Christus wederkomst om te oordelen de levenden en de doden. Dan zal het volkomen vervuld worden. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijten, zij het verjaagd. Verstrooi doen zuchten, hoe trots zijn vijand wezen mogen. Hij zal voor zijn ontzaglijk ook als sidderende vluchten. Maar de uitzicht is dit voor allen die de Heere kennen. Nu is nog de afwisseling van nood en uitredding. Nu is er nog bidden en danken. Maar Gods goedheid zal uw druk straks verwisselen in geluk. In eeuwig geluk. En met het uitzicht hierop troostte Paulus de kerk onder het kruis met deze woorden. En de God des vredes zal de Satan haast onder uw voeten verpletteren. Dat is het machtige perspectief van deze geschiedenis. Toen Jozef en zijn volk op de plaats kwamen waar de vijand was omgekomen, bleef er voor hen nog maar één ding over om te doen. Namelijk om een kostbare buit te veroveren. En proberen we eens in te denken hoe blij ze geweest zijn toen ze na 4 dagen samenkwamen om de Heere te loven voor zijn wonderlijke daden. Wat een dankdag was dat na verkregen uitredding. We zouden Psalm 50 vers 15 wel als opschrift boven dit hoofdstuk kunnen zetten. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal u eruit helpen en gij zult mij eren. Ik noem u nog beknopt wat er na deze dankdag gebeurt. Jozef en alle mannen van Juda en Jeruzalem keren terug naar Jeruzalem, terwijl het geluid van luiten, harpen en trompetten klinkt. Men is niet zuinig in zijn dank. Er is een intense vreugde bij koning en volk. En over de naburige koninkrijken komt een verschrikking Gods, lees ik, een grote vrees voor God, zodat ze niets meer tegen Juda durven ondernemen. De Heere geeft aan Jozef wat rust, totdat hij op 60-jarige leeftijd in vrede ontslaapt. Maar in onze gedachten blijven we toch nog even stilstaan bij dat dankfeest in het dal van Beraga. Dit dankfeest eenmaal in dat dal daar, zoveel eeuwen geleden, dat heeft ook voor ons een boodschap. Dankt God in alles, zegt de schrift. Kennen wij een dankend leven, gemeente? Vanmorgen vroeg ik of wij het gebed kennen en nu of wij de dankzegging kennen. Dat is geen tegenstelling, want bidden en danken hebben beide hun eigen plaats in het geestelijke leven. Wie niets van het oprechte bidden kent, die leeft nog buiten de Heere. En wie nog niets van het oprechte danken kent, zelfs niet in beginsel kent, die leeft eveneens buiten de Heere. En dat betekent dat wie zo ver verder gaat, buiten de Heere omkomt. Dat hij of zij ontbreken zal in het eeuwig koninkrijk van God. Trouwens, hoe zou nou iemand die nooit iets van het danken en loven geleerd heeft, zich thuis kunnen voelen in de hemel. Daar zal de Heere immers gedankt worden. En daar zal zijn grote naam geloofd en geprezen worden tot in eeuwigheid. En dat zou voor een onbekeerd mens, die hier het ABC van het danken niet geleerd heeft, niet om uit te houden zijn. Bid daarom dat u de Heere mag leren kennen. Of hij dat ware geloof in Christus in uw hart werkt, dan zult u dat eeuwig verderf ontvluchten. Dan zult u de Heere leren kennen als een dienenswaardig en dankenswaardig God. U die de Heere kent en die ook met hem mag omgaan. Het leven van dankzegging, dat heeft verdieping nodig. En verbreding en versterking. Dankt God in alles. Dat is dankt hem in alle omstandigheden, maar ook dankt God voor alles. Het dankt hem voor iedere dag aan u gegeven. Dankt hem voor bijzondere gedenkdagen, zoals bijvoorbeeld een huwelijksjubileum. Dankt hem voor uw werkgelegenheid. Of als u zonder werk zou zijn, voor het levensonderhoud dat er ook voor u is, hoewel met veel zorgen samengaand. Dank hem voor het huis waar hij nu woont of gaat wonen. Dankt hem voor geloofsbeproeving en voor uitredding. Voor geestelijke en tijdelijke weldaden. De Heere wil trouwens niet dat wij het leven opsplitsen in geestelijke en tijdelijke zaken, alsof dat om twee heel aparte vakjes zou gaan. Laten we met de Heere te raden gaan in alle situaties van het leven. In het dal van Beraga, in het dal van lofprijzing, worden de daden van de Heere uitgezegd en bezongen. Daar moet niet minder de tijd voor genomen worden. Veel bidders in nood vergeten om de Heere na verkregen uitredding te danken. En dan onthouden we aan hem de eer waarop hij zoveel recht heeft. Laten we zijn daden gedenken en laten we van zijn wonderen spreken, ook tot ons nageslacht. Vergeet nooit een van zijn weldadigheden, vergeet ze niet, de God die ze u bewees. Jozefat, een koninklijke bidder en danker. Het is groot en indrukwekkend. En toch blijft het alles uiteindelijk met gebrek en in onvolkomenheid. Bij Jozefat, bij het volk Juda en bij ons. Zowel ons bidden als ons danken behoeft verzoening, wil het aangenaam zijn voor God. En daartoe is er de Heere Jezus Christus, onze van God geschonken profeet, priester en koning. Hij heeft in de meest barre nood van Gethsemane geworsteld in het gebed. En ook heeft hij de lofzang gezongen bij de ingang tot zijn lijden. En omdat hij nu gezongen heeft in de nacht van het lijden, mag Gods kind zingen in de morgenstond van de overwinning. Hij voor mij, dat ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hij is en blijft getrouw. Ook in onze laatste strijd, op ziekbed of sterfbed. Als onze krachten vergaan zijn en wij niet weten wat we doen zullen, dan richten we niet tevergeefs onze brekende ogen op hem die de dood heeft verslonden tot overwinning. Dankzij Jezus Christus betekent onze dood geen ondergang, maar een opgaan tot Gods altaren en een doorgang tot het eeuwige leven. En dan zal alle aanvechting en bestrijding voor altijd voorbij zijn. Dan zal de grote dankdag na de strijd aanbreken. Een dankdag waar geen nacht meer op volgt. En dan zal de lofprijzing klinken. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen.